Hey, hoi. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bij Betty de Podcast. Ik ben Betty, ik ben kinder- en oudercoach. En vandaag wil ik je graag wat meer vertellen over de negenjaarsfase. Is jouw kind tussen de 8 en de 11? Nou, dat is een redelijke periode, hè? Een paar jaar. Maar is jouw kind tussen die 8 en die 11 jaar, dan kan het maar zo zijn dat jouw kind in de negenjaarsfase zit. En als dat nog niet zo is, dan gaat dat sowieso gebeuren. Alle kinderen gaan door deze fase heen. Het is een hele interessante fase, nog niet zo heel erg bekend, jammer genoeg. En daarom dacht ik, ga daar vandaag eens even wat meer over vertellen. Toen ik net leerkracht was, ik sta al heel wat jaren voor de klas onderhand. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang, maar even denken. Nou, behoorlijk lang. toen ik begon... nadat ik afgestudeerd was, heb ik vooral heel veel groep 5-6 gehad. En ook wel 7-8. En af en toe viel ik ook wel in andere groepen, maar meestal 5-6. Soms 6-7, 4-5, maar ja. Ik had, toen ik dus aan mijn kindercoachopleiding begon, behoorlijk wat ervaring met de leeftijdsgroep 9-jarige, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar. En toen ik dus op de opleiding leerde over deze fase, nou, toen vielen er zoveel puzzelstukjes voor mij op zijn plek. Ik herkende zoveel van de kinderen die ik in de klas had gehad. Zoveel problematieken, zoveel dingen waarvan ik dacht, nou, nah, jeetje mina, dit is gewoon een fase. Eindelijk, ik snap het nu. Of tenminste, ik snapte het toen ook wel. Alleen, ja, het viel mij gewoon op dat sommige onderwerpen, sommige ja, problemen of zo, echt in die groep 5-6 hoorden. En in 7-8 ja, kwam dat bijna niet meer aan de orde en in die jongere jaren al helemaal niet. Dus ik was heel blij toen ik uiteindelijk op mijn opleiding over deze fase leerde. En nou ja, nu ik dit weet, ja, ga ik ook daar anders mee om en herken ik het veel sneller bij kinderen in mijn klas en ook in mijn praktijk natuurlijk. Mijn eigen kinderen zijn 7 jaar en 6 jaar op dit moment, dus die zijn nog niet in deze fase. Dus daar heb ik nog geen ervaring mee, maar dat gaat ongetwijfeld komen. maar wat is nou precies die 9-jaarsfase? Nou, kinderen tot 9 jaar en... dat kan dus zijn dat jouw kind 8 is en dat je dit al heel erg gaat herkennen. En het kan ook zijn dat jouw kind 10 is en je denkt, nou, ik heb geen idee, dat herken ik niet. En dat je kind pas rond zijn 11e of haar 11e in deze fase komt. Dat verschilt per kind, maar alle kinderen, zoals ik al zei, gaan door deze fase heen. En wanneer dat precies is, dat is niet echt te voorspellen. Wat wel zo is... is dat die fase als het ware ineens begint. Meestal is het niet zo dat je kind er langzaamaan inrolt. Nee, je kind doet een keer 's ochtends zijn ogen open, voelt zich anders, gaat zich anders gedragen en jij denkt, hè? Hoe kan dit nou? Dus als je daar nu in zit, in dat idee van, nou, wat verandert mijn kind ineens, dan kan dat dus maar zo die negenjaarsfase zijn. Nou, wat is nou die negenjaarsfase? Tot een jaar of 9, en ik hou dan nu dus even die 9 jaar aan, maar dat kan dus ook 8 jaar zijn of 10 jaar. Hè? Tot een jaar of 9 leven kinderen nog heel erg in een fantasiewereld. Een wereld waarin alles nog mogelijk is. Waarin hele nare dingen niet echt bestaan. Ze horen natuurlijk wel bijvoorbeeld op het journaal of op de radio, in het jeugdjournaal of zo, over nare dingen die in de wereld gebeuren. Ze doen vast op school mee aan acties voor andere landen waar oorlog is of waar nou, bijvoorbeeld nu de aardbevingen. Dat krijgen ze wel mee en dat horen ze ook wel, maar daar zijn ze niet zo heel erg mee bezig vaak. Daar maken ze zich vaak niet zo heel veel zorgen om. Ze vinden het heel erg, maar... weet je, een paar minuten later zitten ze weer lekker met de Lego. En misschien dat je wel merkt dat ze er een keer 's avonds nog op terugkomen. Van, goh, zou dat ook hier gebeuren bijvoorbeeld. Maar over het algemeen tot een jaar of 9 zijn kinderen niet zo heel erg bezig met de realiteit. Ze leven veel meer in een fantasiewereld waarin tijd fluïde is. Waarin dromen misschien wel echt gebeurd kunnen zijn en andersom. En kunnen ze ook verhalen vertellen waarvan je denkt, nou... dit is echt niet echt gebeurd. Maar dat kunnen ze vol overtuiging toch vertellen alsof dat zeker wel echt gebeurd is. En natuurlijk weten ze ook wel welke dingen er wel en niet gebeurd zijn. Ze weten echt wel dat ze dit weekend naar een pretpark zijn geweest of naar de dierentuin zijn geweest. Maar ze kunnen daar ook maar zoiets bij verzinnen bijvoorbeeld. Of het iets mooier maken. Of nou ja, weet je, fantasie is voor kinderen tot 9 nog een heel belangrijk ding. En rond die 9 jaar, vanaf die 9 jaar, merk je dat die realiteit ineens heel hard binnen gaat komen. En nou, daar ga ik zo nog wat meer over vertellen. Wat ook wel belangrijk is bij deze fase, is dat het geen puberteit is. Want dat zeggen kinderen of ouders wel eens. Van nou, het lijkt wel een puber. Jeetje mina. Die puberteit begint ook steeds vroeger. Dat hoor ik best wel eens van ouders. Dat is het niet. Het is echt een op zichzelf staande fase. Want puberteit heeft ook heel erg te maken met verandering van het lichaam en hormonen. En dat is in deze negenjaarsfase nog niet aan de hand. Bij deze negenjaarsfase gaat het er heel erg om dat kinderen de wereld anders gaan bekijken. Deze fase, daar hoort ook een mooie zin bij, die misschien wel wat tot de verbeelding spreekt. Ze zeggen dan, de kinderen worden wakker aan de wereld. Alsof ze ineens hun ogen openen voor wat er echt, wat echt is en wat niet echt is of zo. Nou, wat merk je dan aan die negenjarigen? Je merkt heel erg tegenstellingen. Je merkt dat ze ineens groter worden. Dat ze ineens dingen veel meer zelf willen doen. Zelf naar de stad om iets te halen, een ijsje te kopen of zo. Ze willen vaker alleen zijn. Je gaat bijvoorbeeld merken dat ze bordjes op de deur gaan plakken met 3 keer kloppen, niet binnenkomen, verboden toegang voor. toen ik met de opleiding bezig was en we dus over deze fase gingen hebben, was ook een van de opdrachten, zoek een foto op van jezelf als 9-jarige. En denk eens terug aan jezelf toen je 9 was. En toen kwamen dit soort herinneringen ook bij mij op. Dat ik ook inderdaad van die briefjes op de deur ging plakken. En ja, dat niet zomaar iedereen binnen mocht komen. En dat ik begon met een dagboek bijvoorbeeld. Er zijn heel veel kinderen rond deze fase die met een dagboek gaan beginnen. En daar dingen in opschrijven. Je merkt aan de ene kant dus dat ze groter worden. Dus meer behoefte hebben aan alleen zijn, aan zelfstandigheid. Maar je merkt ook aan de andere kant dat ze soms nog heel klein kunnen zijn. En dat ze in één keer weer een nachtlampje aan willen 's nachts. Of dat ze weer lekker bij je op schoot willen en met je willen knuffelen. En dat maakt het voor jou als ouder soms ook heel lastig. Van, hè, wat wil je nou? De ene keer wil je op schoot en de andere keer mag ik niks doen en stamp je de trap op en wordt de deur dichtgegooid en moet ik je met rust laten. Nou, dat herken je misschien ook nog wel van jezelf als 9-jarige. Ook ga je waarschijnlijk merken dat er meer en heftigere gevoelens en emoties naar boven komen. Nou, dat gestampte trap op en met de deur slaan, dat is echt een 9-jaarsfase ding. Je snapt me toch niet, je begrijpt het toch niet, weet je, dat hoor ik mezelf ook nog wel roepen en dat ga je met je eigen 9-jarige ook herkennen. Ja, dat ze aan de ene kant dus heel veel voelen en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan en dus zich terug gaan trekken. En aan de andere kant hebben ze jou ook nog heel erg nodig om wijs te worden uit al die gevoelens en emoties. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er onder de oppervlakte gebeurt. Ze gaan zich bewust worden van hun eigen plek in de wereld, hun eigen plek in het gezin. En ze gaan hun eigen mening ontwikkelen en dat komt, de wereld wordt voor hen groter. Ze gaan ineens meer zien, ze gaan de wereld meer zien zoals hij is. Dus die fantasie zakt weg en de realiteit komt binnen. En ze worden daardoor ook bewuster van zichzelf. Van ik ben ik en jij bent jij. En dus gaan ze op zoek naar hun plek. Wat is mijn plek in de groep, in de klas? Wat is mijn plek binnen het gezin? En nou ja, dat kan best wel eens ingewikkeld zijn. En dat kan dus ook best wel eens dat gevoel geven van dat ze niet begrepen worden. Ze gaan zichzelf meer dingen afvragen. Dit is ook de fase waarin kinderen ineens heel activistisch kunnen worden en ineens lid gaan worden van het Wereld Natuurfonds en de ijsberen willen redden op de poolkappen die smelten en jungles willen redden, dat we geen bomen meer mogen kappen. En dat heeft gewoon te maken met dat ze dus zich realiseren van wow, er gaan echt veel dingen mis. Er gebeurt heel veel in de wereld wat niet goed is en daar moeten we wat aan doen. We moeten er wat aan doen, dat gevoel. En ja, daarin proberen ze dan hun eigen verschil te maken, hun eigen plek in te nemen. En ja, heel veel negenjarigen ja, gaan dan geld ophalen voor goede doelen en zo. Ook is het thema dood. Heel vaak komt naar boven in deze leeftijdsfase. Ze beginnen zich te realiseren dat dood echt dood is. Dat het onomkeerbaar is. Het kan best intens zijn voor ouders om daarmee om te gaan. Als kinderen zich daar echt zorgen over maken. Sommige kinderen kunnen ineens heel bang worden dat jij doodgaat of dat ze zelf doodgaan. Het kan ook zijn dat ze. Als er in die periode bijvoorbeeld een huisdier overlijdt, dat dat heel erg binnenkomt en dat ze daar heel veel moeite mee hebben. En dat heeft dus ook te maken met dat feit dat die fantasiewereld wegzakt, dat de realiteit echt veel harder binnenkomt en ze dus zich realiseren dat ja, dood echt dood is. Wat ook heel veel voorkomt, en dat heb ik ook dat zie ik op school heel erg. Is dat ze op zoek gaan naar hun plek en dat ze het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Dat heeft er ook mee te maken dat ze zich ineens groot voelen en ze dus niet meer bij de kleintjes horen, maar ze zijn ook nog niet echt groot. Ze horen ook niet bij de volwassenen. Dus ze zijn op zoek naar hun plek. Ze zijn hun mening aan het vormen over de wereld, over de dingen die gebeuren en. Zijn aan het uitproberen of ze daar heel erg voor kunnen gaan staan of dat ze dat subtiel moeten doen. En dat maakt dat in de klas ook heel vaak gedoe is in vriendschappen. Want hoor ik er nou bij? Hoor ik er nou niet bij? Waarom doe jij zo? Waarom doe jij zo? Ze gaan op zoek naar de oorzaken daarvan, van waarom hoort dit kind er ineens niet bij? En als ik dit of dit doe, dan vinden ze me wel leuk. En als ik dat of dat zeg, dan ineens niet. Dus in deze fase, in die groep 5-6, veranderen vriendschappen ook heel erg. Het kan maar zo zijn dat je kind jarenlang een bestie heeft gehad, echt een beste vriendinnetje waar ze altijd mee speelde, of een beste vriend waar hij altijd mee speelde, en dat in deze fase ineens voorbij is. En kinderen op een ja, ook wel een beetje een natuurlijke manier. En soms ook wel met ruzie hoor. Maar dat ineens die vriendschap voorbij is en dat ze andere vrienden vinden, andere groepjes gaan maken. In deze leeftijdsfase wordt er ook vaak meer gepest, gemener gedaan naar elkaar. En nou, dat is voor kinderen en voor ouders best echt wel eens ingewikkeld. En vaak gaat dat echt wel over. In 7, 8 bijvoorbeeld, als je kijkt naar groep 7 en 8, dan is dat vaak weer helemaal. Geland en komt dat tot rust en die onrust die er dan is in die 5, 6, dat is vaak in 7, 8 niet meer zo, want dan is die fase weer wat meer geweest en dan heb je die fases in groepsvorming heb je weer gehad en dan heeft iedereen zijn plek weer gevonden. Maar in die groep 5, 6 kan dat best wel eens voor heel veel onrust zorgen en heel veel onzekerheid ook. Ja, als ik dan terugkijk naar mezelf, vond ik die vriendschappen ook echt wel heel ingewikkeld in die fase. Ik begreep andere kinderen niet goed. Bij mij op school was er ook best wel dat meidenvenijn. Nou, dat herken je misschien ook nog wel van je eigen schooltijd. Of misschien herken je het ook wel nu met je kinderen. Meiden onder elkaar of jongens onder elkaar, dat is echt wel een verschil. En meiden onder elkaar, ja, dat is. Dat kan best wel heel erg ingewikkeld zijn om daarachter te komen hoe dat nou precies gaat. Want meisjes kunnen best wel gemeen zijn onderling en achter de ellebogen, weet je wel, gewoon gemene dingen over elkaar zeggen, elkaar buitensluiten, negeren. En jongens zijn daarin vaak wat duidelijker, hè? Die geven gewoon veel duidelijker aan wat er is. Die zeggen het meer. Die zijn ook veel fysieker vaak, hè? Dus dan gooien ze het er een keer uit en dan hebben ze een keer ruzie. Of dan slaan ze elkaar een keer of ze schoppen. En dan is het vervolgens wel eruit gegooid en dan is het wel weer oké. En bij meiden kan dat heel lang doorsudderen. Dus dat is best wel eens lastig. Wat ik bijvoorbeeld ook een tijdje heb gedacht toen ik 9 was, was dat ik geadopteerd was. Dat zijn ook van die dingen die je dan ineens gaat bedenken als je in die leeftijdsfase zit. Dat je denkt, oh, maar misschien zijn mijn ouders wel helemaal niet mijn echte ouders. Of misschien is mijn vader wel helemaal niet mijn echte vader of mijn moeder niet mijn echte moeder. Of misschien ben ik wel omgewisseld in het ziekenhuis. Dat soort dingen. Dat hoor ik wel vaker terug van... Dat hoor ik in mijn praktijk niet zo vaak. Dat zeggen kinderen niet zo snel. Dat speelt echt in het hoofd. Daar zullen ze niet zo snel iets over uitspreken. Maar heel vaak als ik daar volwassenen over spreek... En die zeggen ze, oh ja, dat had ik ook. En ook dus het beginnen met dagboeken. En dus als jij dat vroeger ook deed, is het leuk om dat eens terug te lezen. En die bordjes op de deur hangen van niet zomaar binnenkomen. 'S Nachts piekeren. Nadenken over grote levensthema's, de dood bijvoorbeeld, het geadopteerd zijn, anderen niet begrijpen, dat soort dingen. Dat hoort allemaal heel erg bij die negenjaarsfase. Dus die negenjaarsfase is best wel een pittige fase. En wat ik al zei, kinderen kunnen daar dus ook zo in één keer als het ware invallen. En dat is voor je kind dus best wel intens. Omdat ze ineens de wereld anders gaan zien. Ze gaan heel veel dingen voelen. Ze gaan heel erg nadenken over de wereld en over andere mensen. En waarom reageert die dan zo? En ze proberen anderen te begrijpen. Ze begrijpen anderen niet. Ze begrijpen zichzelf niet. Ze zitten in de knoop met hun eigen gevoelens. Dat kan best wel heftig zijn. Hoeft niet, hè. Kijk, bij het ene kind is het heftiger dan bij het andere kind. Maar weet dat het geen puberteit is. Je kind kan inderdaad heel brutaal ineens zijn en daarna ineens weer heel klein en op schoot willen of huilen, verdrietig zijn. Dat hoort erbij. Wat kun je dan doen als ouder, hè, als jouw kind in deze fase zit? Niet zo heel erg veel, maar ik heb in elk geval 3 dingen die ik je mee wil geven. En het eerste ding is gewoon begrip. Neem de tijd om naar je kind te luisteren en toon begrip. Laat merken dat je je kind begrijpt, ondanks dat je dat misschien niet altijd doet. Maar geef je kind het gevoel dat hij niet gek is, dat het niet raar is. Weet je, dat alle kinderen door deze fase gaan en dat jij dit misschien zelf ook gehad hebt. Misschien je kind kan er ook heel veel aan hebben als jij je eigen ervaringen hiermee deelt. En neem de tijd om met je kind het hierover te hebben. En ga dan niet per se heel veel tips geven van nou ja, dan moet je gewoon dit zeggen en dan moet je gewoon dat doen. En nou, als ze zo doen dan. Soms is dat echt wel nuttig hoor. Maar heel vaak hebben kinderen er veel meer aan dat je gewoon luistert en dat je er bent. En dan hoef je niet per se met oplossingen te komen. Kijk maar eens naar jezelf als jij op je werk ergens mee zit. Heel vaak heb je de behoefte om het gewoon even van je af te praten en heb je niet per se de behoefte aan een oplossing. En het is altijd een goed idee om dat te vragen aan je kind. Of aan wie dan ook met wie je praat. Heb je behoefte aan een oplossing? Moet ik met je meedenken? Of wil je gewoon even van je afpraten? Dan kan diegene zelf daar ook even over nadenken en daar antwoord op geven. En dan weet jij ook wat jij kan doen. Maar heel vaak is het gewoon, neem de tijd om met je kind te praten. Laat je kind praten, luister naar je kind en laat merken dat je het snapt. En als je het niet helemaal snapt, maar kun je dat natuurlijk ook gewoon uitleggen. Van, goh, nou, ik begrijp het niet helemaal goed, maar wil je het nog eens uitleggen bijvoorbeeld? Ga het niet afdoen met een, kom op, nou, iedereen is wel eens, dat kan ook, maar ja, je kind heeft er meer aan om te weten dat jij er bent en dat jij klaarstaat met een luisterend oor en een schouder om op uit te huilen. Dan de tweede tip. Laat je kind soms wat meer los en geef je kind wat meer verantwoordelijkheid. En dat is een pittige. Want ja, onze kinderen blijven toch altijd klein in onze ogen. Maar ze zijn in deze fase wel echt toe aan wat meer verantwoordelijkheid. Ze voelen zich heel groot ineens. Dus laat ze ook. Ja, laat ze dat ook wat meer doen. Alleen naar de voetbal fietsen of even een boodschap halen of terugfietsen van een vriendje met een tijdafspraak. Of nou ja, geen idee wat er bij jullie past en wat kan, hè? Want het moet wel veilig zijn natuurlijk en zo. Maar of misschien even alleen thuis blijven. Of nou ja, misschien noem ik nu allemaal dingen die je allemaal al lang doet. Maar ja, overleg dat natuurlijk met je kind. Spreek dat duidelijk af. Ga dat niet zomaar ineens doen. Dus bespreek het en laat je kind ook vertellen waar hij of zij behoefte aan heeft. En kijk dan samen van wat kan. En schiet het niet gelijk af. Maar ga gewoon in overleg van oké, wat zou jij willen? Wat zou ik willen? Wat vind ik te gevaarlijk? En waarom dan? En wat vind ik wel kunnen? Ja, laat je kind daarin meedenken, zodat hij ook het gevoel heeft dat hij een stem heeft, want ze zijn heel erg op zoek naar hun plek en naar hun stem en naar hun mening. Dus als jij ook ze die ruimte geeft, je kind de ruimte geeft om zijn mening te daarover te laten weten en na te denken van goh, hoe zou ik dat dan willen? Ja, dat geeft je kind wel heel veel zelfvertrouwen en heel veel eigenwaarde. Als laatste tip. Vind ik zelf altijd heel fijn om te doen. Dat doe ik in mijn praktijk ook vaak. Vertel dat alle kinderen in de klas ook door deze fase gaan en zich hetzelfde voelen als jouw kind. Alleen het ene kind uit het anders dan het andere kind. Dus misschien is jouw kind degene die misschien gepest wordt en buitengesloten wordt. En ja, dat doet gewoon hartstikke zeer. Maar laat dan weten van het kind dat jou pest en buitensluit, voelt zich net zoals jij, is bang dat hij of zij buitengesloten gaat worden en gaat uit angst daarvoor jou buitensluiten, zodat hij of zij zelf maar niet wordt buitengesloten. En dat is natuurlijk niet een goedkeuring van dat gedrag, maar het kan je kind een begrip geven dat het niet altijd om je kind gaat, dat jouw kind niet per se het kind is dat niet aardig gevonden wordt of stom is of zo, maar dat het ook uit angst is van dat andere kind. En dat ja, dan hij of zij heeft gewoon iemand gekozen om buiten te sluiten en toevallig ben jij dat, maar het zal misschien niet eens echt letterlijk om jou gaan. En dat kan soms wel al wat meer rust geven en ook wat meer begrip geven. En daarin dan kun je het soms ook wat meer loslaten van nou, wat hij of zij zegt, ja, weet je, hij is gewoon zelf bang om buitengesloten te worden, daarom doet hij zo. Dus nou ja, je zoekt het maar uit, weet je wel. Je krijgt mij niet, hoe zeg je dat ook alweer? De kachel niet warm of zo? De pis niet lauw. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, uiteraard. Want als je echt gepest wordt, hè, en er gebeuren echt hele nare dingen, ja, weet je, dan is dit dan is dit te kort door de bocht, deze oplossing. Maar bij kleine dingen en ook bij dat meidengedoe kan dit best wel eens helpen om dit uit te leggen aan je kind. Van joh, weet je, ze zijn allemaal bang dat ze worden buitengesloten. Dus ze gaan van de weeromstuit in één keer heel stoer doen en heel cool doen, omdat ze er maar bij willen horen. Want iedereen is op zoek naar, hè, hoe zit het nou allemaal? En waarom doen kinderen zo? Wie ben ik dan? En wat moet ik doen om erbij te horen? Iedereen wordt daar onzeker van. En natuurlijk is het altijd een goed idee als je dit merkt bij je kind, dat dit heel erg speelt in de klas, om daar ook het even met de leerkracht over te hebben. Want de leerkracht is natuurlijk degene die die kinderen allemaal bij elkaar heeft. En ik, toen ik groep 5-6 had, ik heb nu groep 6-7. Dus nou, de groep die ik nu heb, daar speelt dit niet zo heel erg. Maar ik nam altijd wel één keer per jaar altijd wel even de tijd om bijvoorbeeld even met de kinderen waar het om ging. En soms alleen even de meiden, soms door elkaar, maar even een moment om alleen even met die kinderen te praten waar het om ging. Of waar dan gedoe was, waar dan ruzie of oneenigheid of dat meidenvenijn elkaar buitensluiten enzovoort. Om daar het over te hebben en ze aan het woord te laten daarover. En dan heb ik altijd een bepaalde vragen daarbij en dan. Dat geeft dan ook altijd weer zoveel begrip en ruimte. En dan zakt het weer. En dan kunnen ze weer vaak wel weer door één deur, weet je wel. Dus dat heeft gewoon soms even wat aandacht ook nodig in zo'n groep. En dan als moeder is dat lastig om te doen. Omdat je dan toch altijd door de andere kinderen wordt gezien als de moeder van dat ene kind. En dus ja, dat is gewoon lastig. Weet je, dan hebben ze soms het gevoel van, nou, je neemt het op voor je eigen kind of zo. Dus dan is het fijner als bijvoorbeeld de leerkracht dat even kan doen. Nou ja, dat ligt natuurlijk ook aan de leerkracht en hoe dat allemaal daar in de klas werkt en gaat en hoe de leerkracht het ziet. Maar als het nodig is, kun je altijd. Ik zou dat altijd wel even noemen bij de leerkracht. Want soms dan weet je als leerkracht ook niet helemaal precies van, nou, hoe lopen die lijntjes nou en wat gebeurt er nou precies? Want kinderen kunnen dat natuurlijk super goed doen als jij het niet ziet. Dus dan is het fijn als je daar even van op de hoogte wordt gesteld als leerkracht. Dus doe dat gewoon. Ja, dus die drie tips zijn eigenlijk de belangrijkste. Neem de tijd om te luisteren naar je kind. Geef je kind wat meer vrijheid en wat meer verantwoordelijkheid, in wat bij jullie gezin past. En laat je kind weten dat alle kinderen door deze fase gaan. Dat ze zich allemaal zo voelen. Dat ze allemaal last hebben van die emoties. Van soms een boosheid, van soms verdriet. Van misschien bang zijn voor dingen waar ze eerder niet bang voor waren. En dat dat ook bij de kinderen in de klas ook speelt. Ja, dus dat over de negenjaarsfase. Het kan intens zijn, het kan ook heel erg meevallen. Het kan ook zich veel meer uiten in wat angstig en wat meer onzekerheid. Dan is dat ook nog steeds heel belangrijk om daar over te blijven praten. En ik merk ook gewoon in mijn praktijk, want in mijn praktijk komen heel veel kinderen in de negenjaarsfase. En ik merk gewoon ook heel erg dat het voor kinderen soms ook heel fijn kan zijn om even met iemand anders te praten dan papa of mama. Omdat ze willen jou niet altijd belasten met wat ze voelen. Want ze willen niet dat jij je zorgen gaat maken over ze. Dus als ze echt gaan vertellen hoe bang ze bijvoorbeeld zijn om dood te gaan, of hoe bang ze zijn dat jij doodgaat, dan weten ze dat jij je daar weer zorgen over gaat maken. En daarom zeggen ze het maar niet, weet je wel. En dat is net zo met sommige dingen die in de klas gebeuren. Ze willen niet dat jij je zorgen maakt of dat jij verdrietig bent om hen. En daarom zullen ze het niet altijd vertellen. En misschien zijn ze soms ook wel bang dat je het niet begrijpt. Dat kan ook. En nou ja, daarom is het voor kinderen heel vaak fijn om even met iemand anders te praten dan jou. En dat is absoluut niet persoonlijk bedoeld. Helemaal niet. Want uiteindelijk ben jij gewoon de belangrijkste persoon in het leven van je kind. Als moeder en als vader. Maar ja, ik merk in mijn praktijk wel echt dat het soms echt even fijn is dat ze kinderen even met iemand anders kunnen praten. Dan praten ze soms net even wat makkelijker. En wat meer vrij uit. En ja, als moeder. Ze nemen ook niet alles aan, hè, van jou als moeder of vader. Dat is het ook nog eens. Dan worden ze eigenwijs. En ja, dat herken je misschien wel. Dat als je man iets tegen je zegt. Of je beste vriendin. Dat je denkt. Ja, En als iemand anders het zegt. Of je hoort het in een podcast. Of weet ik veel. Dan denk je van. Oh ja. Oh ja. Oh ja. En dan zegt je man of je vriendin. Oh, dat zei ik toch al. ja, dus dat is soms ook wel eens zo. Dus mocht je nou zien bij je kind van, goh, nou, weet je, ik zie wel heel veel onzekerheid of ik zie wel heel veel emoties of angst of dood, angst voor de dood. Ik zie gewoon onrust en in de klas en ze komt er niet uit, hij komt er niet uit. Weet dan dat ik er ben en dat ik heb hier, ja, ik heb hier ervaring mee. Dus als je nou denkt van, goh, nou, mijn kind zou best wel eens wat extra ondersteuning kunnen gebruiken hierin. Even praten hierover met iemand anders. Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. Dus hè, als wij elkaar nog niet kennen, dan kun je gewoon via mijn website bij kennismaken, staat ergens bovenin, kun je gewoon een gratis kennismakingsgesprek plannen met mij in mijn praktijk of via de telefoon of via Zoom. En dan gaan we even een half uurtje kletsen over wat er speelt. En dan kan ik je vertellen hoe ik dat zou aanpakken en wat we dan zouden kunnen doen. En dan kun je vervolgens beslissen van wil je dat wel of wil je dat niet. En je zit nergens aan vast. Dus dat is even fijn om te weten misschien. Dus mocht je dat nou wel zien zitten, dan ben je van harte welkom uiteraard. En nou, ik hoop dat ik je in deze podcastaflevering wat meer informatie heb kunnen geven over die negenjaarsfase waarin kinderen wakker worden aan de wereld. Dus waarin die realiteit best wel eens hard binnenkomt. En al die emoties naar boven komen waar ze niet altijd wijs uit worden. Ja, ik hoop. hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En ik wens je een hele fijne dag of avond, wanneer je dit ook maar luistert. En tot de volgende keer. Doei!